Je luistert naar Toekomstbestendig Bouwen, de podcast voor iedereen die onze leefomgeving duurzaam en toekomstbestendig wil maken. Mijn naam is Segert van der Linden en ik ga samen met jou op zoek naar kennis en inspiratie. In dit tweede seizoen van Toekomstbestendig Bouwen praat ik met kenners en koplopers. Hoe gaan we van theorie naar praktijk? Hoe bouwen we samen aan de toekomstbestendige leefomgeving? Mijn gasten dagen je uit om te kiezen voor een toekomst die groen, gezond en duurzaam is. Een huis voor de toekomst staat in een gezonde leefomgeving. Een breed begrip, want wat is dat precies, zo'n gezonde leefomgeving? En hoe ziet die er dan uit? Daarover praat ik vandaag met twee gasten. Piet Jacobs is senior onderzoeker bij TNO. Hij richt zich op het binnenmilieu en energiebesparing bij gebouwen. En hij is betrokken bij hun campagne om de luchtkwaliteit in woningen te verbeteren. Ook aan tafel zit Sanne Botterweg, partner bij UrbanSync, een adviesbureau dat zich vooral bezighoudt met de gezonde gebiedsontwikkeling. Nou, ga ik bij jou beginnen, Sanne. Want we zitten hier in Amsterdam, in The Villy, in Rhapsody in West. Jouw suggestie om hier te gaan zitten. Waarom is dit nou zo'n mooi voorbeeld van een project in een gezonde leefomgeving?
Nou ja, het is Amsterdam. Ik weet niet of dat een gezonde leefomgeving op zich is. Maar dit gebouw is wel ontwikkeld met een aantal kenmerken waarbij we heel erg rekening hebben gehouden met die gezonde leefomgeving. We zitten hier pal aan de A10. Nou, dat is
een uitdaging, denk ik.
Niet vanzelf een gezonde plek.
Nee.
Dus dat betekent dat in alle omstandigheden waar je gaat bouwen of waar je een gebied gaat ontwikkelen, moet je kijken naar wat je kunt doen om de omgeving te verbeteren. Je hebt dus hier de A10, daar heb je geluidsoverlast van. En geluidsoverlast, daarvan weten we dat het slecht is voor de gezondheid, zeker 's nachts. Geluid werkt 's nachts harder door. Als je slechte slaapkwaliteit hebt, heb je meer last van stress. Is niet goed voor ons. Daarnaast heb je, het is een stedelijke omgeving, versteend. Dan krijg je last van hittestress bijvoorbeeld. Dus dat je last hebt van de hoge temperaturen. Maar er zijn ook situaties waarbij het heel hard regent. Dan heb je ook weer last daarvan.
Ja.
En ook heel erg belangrijk is, je wil dat een nieuwe plek in een gebied aansluit bij zijn omgeving. En dan niet alleen in stedenbouwkundige zin en niet alleen maar in architectonische zin, maar zeker ook in het sociale weefsel van de omgeving waar je in zit. Zodat de mensen die hier wonen snel aansluiting vinden. En daar zal ik later over terugkomen. Nee. Gemeenschappen zijn juist weer heel erg belangrijk om gezondheid te bevorderen.
Ah, ja.
Dus in 2014 is de tender uitgeschreven door Amsterdam West. Heel uniek in die tijd, niet op prijs, maar op kwaliteit. In dit geval wilden ze een energie-neutraal of zo energie-neutraal mogelijk gebouw. Dat was een EPC-score toen nog, wat nu de bang is.
Mm-hmm.
Maar ze wilden ook heel graag dat we keken naar de manier waarop het zou corresponderen of zou omgaan met de buurt. En daar is dit gebouw uit ontstaan. Er is dus een wand langs de A10, dat geluid tegenhoudt. Maar ook een wand langs de Bos- en Lommerweg, houdt ook geluid tegen. Mm-hmm. De woningen zelf zijn geluidsarm ontworpen. Dus als je daar binnenin staat, hoor je helemaal niks. Het is het mooiste appartement wat je voor kunt stellen. Want je ziet de stad aan je voorbij trekken op de A10. Maar het is echt gewoon een plaatje. Want ja, je hoort niks. Je hebt er de overlast niet van. En aan de binnenkant van het gebied, de gebouwen, de vormen zijn ontworpen om het geluid een beetje te deflecteren. Zodat je dat het meer verstrooit. Dat je er minder last van hebt. En er is enorm veel klimaatadaptieve maatregelen genomen. Veel groen, ook goed voor ons. Dus dat zie je in een binnentuin, binnengebied. En we hebben heel erg ingezet op het betrekken van de omgeving. Er is hier de kolenkitkas, is tijdens de hele ontwikkeling, heeft er continu een programma plaatsgevonden samen met Cascoland om de buurt blijvend te betrekken bij de ontwikkeling. En zo is ook Macam hier in het gebouw gekomen. En dat is weer een samenwerking van Foam en de Meervaart, waarbij een sociaal programma, een cultureel programma kan plaatsvinden. Dus echt heel veel dingen tezamen die maken dat dit moet bijdragen aan onze gezondheid.
Ja.
Dus vandaar Rhapsody.
Nou, laat je hiermee al gelijk zien. En dat vind ik wel mooi dat het gelijk illustreert. Het draait om zo ontzettend veel, die gezonde leefomgeving. Er komt zoveel bij kijken. Dus ik ga jullie een onmogelijke vraag stellen. Maar als jullie, ik begin nu even bij jou, Piet. Als jij er nou één ding zou mogen zeggen van, nou, dat is een speerpunt. Daar moet je absoluut op letten. Wat zou dat dan zijn?
Nou, de kwaliteit van de buitenlucht. Want ja, daar kun je eigenlijk als bewoner niks aan doen. Nou heb je bijvoorbeeld in Nederland heb je dan bijvoorbeeld gevoelige bestemmingen. Dat zijn kinderdagverblijven. Dat zijn verpleeghuizen. Maar het zijn niet woningen. Mm-hmm. En dat is best wel lastig eigenlijk. Want dus daardoor is het nog wel mogelijk dat er dus op korte afstand van de snelweg woningbouw plaatsvindt. En ja, je kunt het wel in het huis heel stil maken. Maar ja, als mensen zeg maar in de zomer naar buiten gaan, de ramen openzetten, dan krijg je alles binnen. En ik denk ook dat het dan ook heel belangrijk is, als je het toch doet, dat je koeling aanbrengt. Mensen in principe de mogelijkheid geeft om de ramen dicht te houden.
Zodat het slecht te buiten blijft, maar dat binnen ook wel een beetje, ja, te behappen blijft in zomers.
Ja, dus ja. Dan lijkt het toch een beetje op het concept van kantoren, zeg maar. Goed luchtdichte gebouwen, filtering, airconditioning, koeling. Ja. Dan kun je het zeg maar binnen heel goed krijgen. Maar ja, het probleem is toch, ja, buiten is lastig. En bijvoorbeeld scholen, dat is echt een gevoelige bestemming. Want zeggen ze, ja, het is niet alleen dat de kinderen binnen zitten, maar ze zijn ook op het speelterrein. En daarom zeggen we, bijvoorbeeld een nieuw programma van eisen, Fris Scholen. Klas A, die scholen mogen niet langs een drukke weg staan.
Klinkt heel logisch eigenlijk ook.
Klinkt heel logisch, ja.
Ja, ja. En Sanne, als jij er eentje gaat moeten kiezen?
Nou, we weten inmiddels dat externe invloeden op ons, maar voor een beperkte mate invloed hebben op onze gezondheid. Waar het vooral om gaat, is onze eigen leven, ons eigen gedrag. Hè? De manier waarop wij zelf in het leven staan en wat we er zelf aan doen. Dus je hebt dus gezondheidsbescherming, wat de mate van buitenaf moet tegenhouden. Maar je hebt ook gezondheidsbevorderende maatregelen. En dat zijn de manieren waarop we zelf kunnen bevorderen hoe gezond wij zijn.
Ja, ja.
En als een van de belangrijkste onderdelen daarvan, en dat zul je niet van tevoren bedenken, is gemeenschappen. Als jij in een omgeving woont met een gemeenschap die gezond is of gezonde gedragingen heeft, dan is de kans ook groter dat jij dat hebt.
Ja, ja.
Als jij in een gemeenschap woont waar je weet dat er iemand is die voor je zorgt, dan heb je minder stress. Je relateert je heel erg aan anderen. Dus je kijkt naar anderen. Dus als wij in een gebiedsontwikkeling bezig zijn en je wil ervoor zorgen dat mensen gezond gedrag vertonen, dan zul je hen moeten helpen daarmee om een gezonde gemeenschap te creëren, zodat ze het samen kunnen doen. Niemand houdt ervan om maatregelen opgelegd te krijgen. Maar we luisteren wel heel erg naar onze ouders, naar onze buren, naar onze vrienden.
Ja, ja.
Dus het gaat om de gemeenschap.
Ja. Laat wel zien dat er twee hele verschillende factoren zijn. Aan de ene kant, bijvoorbeeld luchtkwaliteit. Nou, dat kun je heel duidelijk, dat kun je meten. Daar kun je een cijfertje op plakken, bij wijze van spreken. Ja. Dit is
heel
ongrijpbaar.
Ja.
Dit kun je bijna niet meten. Nee. Dit kun je niet meetbaar maken eigenlijk. Dat maakt het wel ingewikkeld, deze materie.
Je kunt het wel meetbaar maken. Daar zijn we ook wel mee bezig. Je kunt dus wel peilen in een wijk, bijvoorbeeld, hoeveel plekken er zijn om samen te komen. Hoeveel plekken zijn er om samen je hobby's te doen? Hoeveel plekken zijn er om te ontmoeten? En dan, maar dat is dan een beetje geëxtrapoleerd. Dus ja, het is afgeleid.
Gaan mensen daar dan ook, gaan ze dat dan ook doen? Ja. Die stap is dat zou dan de volgende stap moeten zijn. Ja. Gaan de buren dan ook inderdaad daar in dat park bij elkaar komen?
Maar als het er niet is, dan gaan ze het niet doen.
Nee, dan gaan ze sowieso niet doen.
Precies.
Je kunt in ieder geval de omgeving scheppen, ja.
Mensen hebben van zichzelf wel de neiging om elkaar op te zoeken. En CBS-onderzoek in 2013 heeft ook al uitgewezen dat als jij een goede relatie hebt met je buren, dat je dan gelukkiger bent in je eigen woonomgeving.
Ja.
Ja. Klinkt
ook allemaal heel logisch. Ja. Dat is natuurlijk ook heel stom natuurlijk. Misschien wel van dit. Het klinkt allemaal zo logisch. Als je het nu zo zeggen, denk ik, natuurlijk is dat belangrijk. Maar in hoeverre, Piet, misschien jij er wat over zeggen. In hoeverre wordt er op dit moment in nieuwbouwprojecten al rekening gehouden met zo'n gezonde leefomgeving? Gebeurt dat al?
Ja, het is natuurlijk heel breed inderdaad. Hè. Als ik dan, mijn stukje is eigenlijk heel smal luchtkwaliteit. Kijk, dan is dat eigenlijk nog maar beperkt. We hebben in 2018 hebben we een jaar lang in 57 woningen gemeten. Heel Nederland. Samen met Longfonds, Philips. En toen bleek dat 1 op de 7 woningen de WHO-norm overschreed. Nou, die WHO-norm is 2021 is verlaagd. En als je dus nu terugkijkt, dan zie je dat 98% daarboven komt. Dus binnen zeg maar de fijnstof te hoog is. Wat interessant is, dus 60% van het fijnstof komt van buiten. Ja, dat is dan lastig. Hè? Maar 40% komt door jezelf. Dus denk aan kaarsen. Ik liep hier net naar binnen. Ik zag hier een kaars op de tocht staan. Nou, als je daar goed naar kijkt, dan zie je daar gewoon de roet er vanaf komen, zeg maar. Nou, is dat hier niet zo'n probleem, omdat alle deuren openstaan, is het toch wel door. Maar als je thuis een kaars voor het raam zet. En we hebben dus ook echt gezien dat in de avonduren, dat er mensen zeggen die meer kaarsen stookten, dat daar ook verhoogde concentraties waren.
Ja, ja. Gewoon zoiets simpels als een kaarsje.
Ja, en de tweede piek, en die was eigenlijk nog veel groter, is ten gevolge van bakken en braden bij koken.
Ja, dat is natuurlijk gewoon, dat gas van huis aan. Ja. En dan heel veel,
maar daar is nog geen normering voor om dat tegen te gaan op dit moment. Het is er niet.
Nee.
Dus in het convenant doen we nu een voorstel dat er in ieder geval een faciliteit geboden moet worden om een goed filter aan te brengen. Mm-hmm. En dat er luchtstroom naar buiten is.
Ja. Een afzegtap, bij wijze van spreken.
Ja, ja. Maar een ontwikkelaar of een bouwer plaatst niet altijd de keuken.
Nee.
Zo zijn het van die details. Een ontwikkelaar of een bouwer zegt, ja, kan ik niet garanderen, want ik plaats de keuken niet.
Ja.
Dus het enige wat je kunt opleggen is, oké, zorg dan dat de faciliteiten er zijn. Ja. Dus dan weet je nog niet of dat het daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Maar in ieder geval dat de faciliteiten er zijn, dat er een afzuigkap naar buiten toe is met een filter erop.
Ja, dat bij wijze van spreken gewoon een gat in de muur zit waar je iets op kan plaatsen.
Bij wijze van spreken.
Ja.
Maar die norm is er dus nog niet.
Of een leiding naar het dak.
Oh ja, dat kan natuurlijk. Ja,
want dat is eigenlijk nog mooier.
Dat is nog beter eigenlijk.
Want als je zeg maar het gat in de gevel naar buiten, dan zitten de buurvrouw of de buurman in de stank. Maar heb je echt een mooi kanaal naar de nok, ja, dan wordt het probleem dus afgevoerd.
Ja.
Maar dat, ja, als je dus kijkt naar hoe woningen worden opgeleverd, dan zijn er ook bouwers, hele grote bouwers zelfs, die gewoon standaard recirculatie toepassen. Dus dat zijn afzuigkappen. Ja. Die filteren de lucht. Dus eerst een vetfilter, dan komt er een koolfilter. Dat haalt de geurtjes eruit. Maar eigenlijk maar heel beperkt fijnstof. En dat fijnstof wordt dan gewoon weer vrolijk in de keuken, woonkamer ingeblazen.
Ja.
En uiteindelijk zie je dat het eigenlijk geen effect heeft. Dat het maar één deel oplost en dat is geuroverlast.
Ja. Ja, en ik begrijp dat het. Ik denk dan, bij dit soort dingen heb ik vaak mijn eigen huis. Ik heb gewoon een eensgezinswoning, rijtjeshuis. Dus daar kun je dit soort dingen vrij eenvoudig realiseren als bouwer. Op het moment dat je een appartementencomplex gaat bouwen, dan wordt het al wat complexer. Ik zie hier aan de overkant van de tafel denken ze, dat valt wel mee hoor.
We hebben nu, afgelopen jaar hebben we in 7 Europese landen gemeten luchtkwaliteit ten gevolge van koken op gas. Ja. Dat is eigenlijk nog een beetje een blinde vlek. Hè? Mm-hmm. Maar eigenlijk heb je het gewoon over open verbranding zonder afvoer.
Het is gewoon een vuurtje.
Ja, het is gewoon,
je steekt een vuurtje, ja.
Hoge temperaturen, je krijgt stikstofdioxide. Maar het aardige is bijvoorbeeld dat in België, als ze daar een appartementsgebouw hebben, dat ze daar gewoon een afvoer maken naar het balkon. Terwijl in Nederland, maar dat kan niet, dat is onmogelijk. Maar in België zeggen, maar als je fatsoenlijk wil koken, dan moet daar gewoon een afzuigkap zitten met een afvoer. En je ziet dus echt per land echt verschillen in hoe daarover gedacht wordt.
Ja.
Maar de ventilatie vanuit de badkamer is ook over het algemeen naar buiten toe.
Ja, die luchthoeveelheid die is wat kleiner vanuit de badkamer. Ja. En om bij het koken, om het allemaal goed in te vangen, hebben we in ons laboratorium hebben we uitgebreid zitten meten. Dan heb je ongeveer 6 keer zoveel lucht nodig als in de badkamer.
Ja, dat is zo.
Dus wordt dat kanaal wordt ook
groter.
Ja. Groter, zeg maar. Het wordt gelukkig niet 6 keer, maar wel 2 keer. En dat moet je wel ergens laten. En daar zie je wel de bouwers mee worstelen. Maar als je het meteen meeneemt in het ontwerp, geen probleem. Maar als je het, zeg maar, als de woning in bestaat, als het beton gestort is, dan is het toch moeilijk om dat instortkanaal nog groter te krijgen.
Ja.
Dat lukt niet.
Ja,
ja, en dat is wel het ding. Je moet het opleggen. Want de voordelen ervan worden over het algemeen niet door een bouwer of een ontwikkelaar genoten.
Nee,
dat is door de gemeenschap aan zich.
Ja.
Dus je moet of iemand hebben met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, of je moet het opleggen.
Ja, en het verantwoordelijkheidsgevoel, hoe groot het is natuurlijk inderdaad wat je zegt, ook wel afhankelijkheid van de grootte van de portemonnee.
Ja.
Even, en we hebben het nu over dat binnenklimaat. Nou, heel goed, laten we daar even over doorgaan. Je noemt, afzuiging is heel belangrijk dus. Dat is, wat kun je dan nog meer doen bij nieuwe projecten om dat klimaat zo goed mogelijk te krijgen?
Die binnenbronnen, die hadden we onderzocht 40% van fijnstof. En vanuit de buitenlucht komt 60% binnen. Dus als je die buitenlucht kunt filteren, dan sla je eigenlijk de grote slag.
Ja.
En als je eens kijkt naar moderne woningen, daar zit balansventilatie in. Dat wordt, zeg maar, via een ventilator lucht naar binnen geblazen. Andere ventilator wordt weer naar buiten gezogen. Er zit een warmwisselaar in. En om die warmtesluit te beschermen, zitten daar filters in. En die filters die zijn er op dit moment eigenlijk alleen nog maar om die warmtesluit te beschermen. Als je zeg maar een andere filterkwaliteit erin zou stoppen, zeg maar bijvoorbeeld vergelijkbaar die je ook in kantoren toepast of in ziekenhuizen, dan kun je opeens 70-80% van het zijnstof afvangen. En
zo, ik heb de slaan in slag. Ja. Ja,
dan sla je in slag. Want eigenlijk, kijk, dat zijn de leuke dingen. Als je dus iets doet waarbij die bewoners niks extra hoeft te doen, zeg maar. Die bewoner merkt eigenlijk niks van. Die bewoner komt gewoon in de woning. Dan zit al die ventilatieunit in. Daar past een fijnstoffilter in. Eigenlijk moet dat dus dat fijnstoffilter al in zitten. En dus ik begreep laatst van een van de grote leveranciers van die units dat het maar 3 euro extra kost, bruto verkoopprijs.
Per huis.
Per huis, om dat fijnstoffilter er geleverd in te krijgen. Dus waar hebben we het
over?
We hebben het over. Maar het ding is namelijk, als je het namelijk niet meteen daarvoor zorgt, dat fijnstoffilter is net iets dikker, zeg maar.
Ja.
En je hebt dus ook filter balansventilatieunits, en daar past dat filtertje niet in. Ja, dus die mensen zitten zeg maar tot het einde van die ventilatieunit zitten ze natuurlijk aan dat grove filter vast. Terwijl ja, als je dus zorgt dat meteen bij oplevering het erin zit.
Ja, sorry. Ja, ik lach een beetje, maar het klinkt zo suf. Dat je denkt, het is zo simpel, zo klein iets.
En als we nou de bron van wat het fijnstof produceert verminderen. Dus als we in een wijk zitten en daar proberen zoveel mogelijk de verbrandingsmotoren van het verkeer weg te houden. Helpt dat?
Ja, een beetje. Maar als je kijkt naar fijnstof, PM2,5, dan komt zeg maar de helft uit buitenland.
Ja.
30% uit de regio. En dan heb je nog 20% inderdaad bij jou in de wijk. Nou is het wel zo dat die 20% vaak wel net de roetbestanddelen zijn. Wel de meest schadelijke.
Ja. Het heeft wel nut. Ja,
het heeft zeker nut.
Altijd
ja, absoluut.
Om,
maar, ja.
Als je het hebt over gezonde leefomgeving, heeft het natuurlijk altijd nut absoluut. Om een fietspad aan te leggen, zodat mensen makkelijk met de fiets kunnen gaan.
Ja, ja. Nou ja, mobiliteit is ook een onderdeel van het geheel. Ja. Zeker als je een grotere gebiedsontwikkeling hebt, dan zou je niet alleen voor het minder verminderen van
fijnstof
zou je de auto uit de wijk willen hebben. Maar ook gewoon om mensen meer gelegenheid te krijgen om te bewegen in de openbare ruimte. Kinderen te laten spelen. Het is mooi, de moderne wijken. Dat is zo'n mooi contrast. Kinderen spelen op straat tussen de auto's, niet in hun eigen tuin. Want op straat tussen de auto's kun je samen spelen en in je eigen tuin.
Ja.
Niet, daar kom je elkaar niet per se tegen. Nou ja, dat is ook een van de redenen waarom je bijvoorbeeld mobiliteit als onderdeel van een gezonde leefomgeving ook mee wil nemen.
Ja, ja, ja. Even terug naar nu, zeg maar. We praten nu een beetje over de dingen die gedaan zouden kunnen worden. Ik vroeg net al, in hoeverre wordt er nu rekening mee gehouden? Ik vraag me ook wel af, kunnen we al zien bij andere projecten wat de effecten zijn? Zijn er al is dat al te meten op de een of andere manier?
Het is zeker op een hele hoop indicatoren, zoals dat heet, meetbare punten, is het te meten. De vraag is alleen in welk stadium van ontwikkelingen wij zijn om het verschil te meten tussen voor en na. Want dat is bijna niet te doen. Er zijn wel een hele mooie ambities. Hè? Je hebt de Cartesius driehoek, maar je hebt ook Merwede in Utrecht. Zeker als stel dat we Havenstad hier gaan ontwikkelen in Amsterdam, zullen die ambities daar ook voor gelden. En in de nieuwe omgevingswet staat gezondheid ook als een van de onderdelen. Je moet werken aan de gezondheid. Het probleem alleen met al die dingen is, er is nog geen normering voor. We weten nog niet in welke mate dat is. En daarom ben ik heel blij met het convenant. Dat is een eerste stap om verschillende partijen zover te krijgen om in ieder geval het onderwerp mee te nemen in een ontwerp. En het convenant gaat niet alleen maar over gezondheid, maar je ziet dat gezondheid ook weer gaat over al die andere 5 onderwerpen die er spelen.
Wat jullie hier nu doen.
Klimaat, mobiliteit, duurzaamheid, et cetera, et cetera. Je wil het integraal bekijken. En dat is wel wat het convenant doet. Ja. En daar ben ik hartstikke blij mee. Het is een eerste stap in de richting van een bepaald beleid en een norm, waarmee we kunnen toetsen of dat we daadwerkelijk die stapjes zetten richting een gezondere leefomgeving. Dus ja, ik pleit wel voor beleid.
Ja.
Dat is ook vanuit de markt de oproep. Geef ons beleid, want dan krijgen we een level playing field. Dan weten we tenminste dat iedereen zich eraan moet houden.
Ja.
In plaats van dat de ene stapje extra zet en daar vinden ze dan op dat moment niks voor terugkrijgen. Ja, we krijgen er een gezondere gemeenschap voor terug.
Nou, het is eigenlijk dus de overheid zou hier in instantie de eerste stap ook moeten zetten om dit uit te gaan vragen natuurlijk.
Vind ik wel.
Want die hebben niet per se dat winstoogmerk waardoor een bouwer misschien juist of een projectontwikkelaar tegengehouden kan worden.
En er is in het bouwbesluit en milieukwaliteitswetgeving zijn er al wel normen, maar die zitten heel erg alleen maar op het beschermingsaspect.
Ja.
Sommige normen zijn ook zeg maar achterhaald. Bijvoorbeeld de ventilatienorm van keukens. Die is gebaseerd op de afvoer van vocht. Hè? Dat je zeg maar gedurende de dag het kookvocht afvoert. Dat het niet gaat schimmelen. Maar ondertussen weten we natuurlijk, bij bak en braden heb je fijnstof. Mogelijke gezondheidseffecten. En dat moet je meteen afvoeren. Dus eigenlijk dat die capaciteiten die zijn op de verkeerde component gebaseerd. Ja. Het is niet meer vocht, maar het is ook fijnstof.
Ja.
Want fijnstof, als je kijkt naar gezondheidsschade, qua luchtkwaliteit is fijnstof denk ik nummer 1 op 80% van de schade berokkend. En vocht en schimmel is ongeveer 11%.
Ja.
Maar als je natuurlijk in een vochtige woning woont, dan is dat wel prioriteit nummer 1.
Absoluut.
Dat is natuurlijk heel duidelijk.
Ja. Want even terug naar de TNO-campagne voor een beter binnenklimaat. We hebben het nu natuurlijk vooral over nieuwbouw. Daar gaat deze podcast ook vooral over. Maar je zegt een ander belangrijk moment om dat binnenklimaat te gaan verbeteren is op het moment dat je een woning gaat renoveren.
Dan moet je het natuurlijk wel hebben over echt grootschalige renovatie.
Ja.
En dan kun je in principe een ventilatiesysteem aanleggen. Dan kun je landventilatie plaatsen. Filtering aanbrengen in ventilatielucht. Je kunt meteen je kookafzuiging meenemen. Bijvoorbeeld een Erik Waard hebben ooit een woning, demonstratiewoning gerealiseerd. De Nero Zero woning.
Mm-hmm.
En daar hadden we het zo gedaan dat het kanaal vanaf de keuken naar de zolder. Dat was eigenlijk het grootste kanaal van de hele woning.
Ja.
En in de keuken hing een motorloze afzuigkap. De knoppen erop die bedienden niet die motor in de afzuigkap. Want er zat geen motor in. Maar de ventilatieunit op de zolder. Dus als je daar ging koken, dan zet je de afzuigkap aan. Eigenlijk zet je die ventilatieunit aan op de hoogste stand. En dan had je voldoende afzuiging in de keuken. 300 kubieke meter per uur, maar je hoort helemaal niks. En je wint in de winter ook nog de warmte terug uit je kooklucht.
Ik wil dit graag in mijn huis. Kan dat al?
Ja, dat kan.
Je hebt al zo'n herrie die afzuigkap aan. Maar ja, doe het toch maar. Maar ik vind dat klinkt als een fantastisch systeem. Wat goed. Wordt dat al gebruikt, toevallig?
Ja, dus het is later nog een keer herhaald in 40 woningen.
Mm-hmm.
Maar dan zie je toch nog dat het strandt. Dus daarom proberen we hier zeg maar meer bekendheid aan te geven. En ook met het convenant dit ook breder wordt toegepast. Het is al beschikbaar.
Ja, klinkt fantastisch. Klinkt als iets wat ik zelf in ieder geval wel wil hebben in mijn huis.
Klinkt als iets wat iedereen zou moeten hebben, toch?
Precies, ja. Maar ook, het grappige is, het mes snijdt natuurlijk aan heel veel kanten. Het is niet alleen je lichamelijke gezondheid, het is ook je geestelijke gezondheid. Het is je wooncomfort, je woongenot wat er ook bij zit, weet je wel. Als ik de afzuigkap aan heb, dan om mij heen kan er niet een fatsoenlijk gesprek gevoerd worden. Want ik hoor alleen maar die afzuigkap.
Ja.
Dat is zo interessant. Ja, dat, ik blijf het herhalen. Maar.
Ja, dat is misschien wel aardig om te melden. We hebben dus nu een project om 7 Europese landen hebben gemeten. De luchtkwaliteit koken van het gas. We hebben onder andere stikstofdioxide gemeten in die woningen. En wat blijkt is dat je dus in die woningen de WHO 1 uur advieswaarde overschrijdt. Dan denk ik, oké, maar om een idee te geven. Vorig jaar is nergens in de Europese Unie in de buitenlucht die 1 uur grenswaarde overschreden. Maar in onze eigen huis wel, in een deel.
Ja. Elke dag.
Ja, in sommige woningen waar ze op gas koken, waar ze geen afzakkap gebruiken, het raam dicht houden. Wel. En wat je ook dus heel erg ziet, is dat mensen die op gas koken, dus als ze alleen water opzetten, dan zetten ze vrijwel nooit de afzakkap aan. Maar wat ze dus niet in de gaten hebben, is dat die verontreiniging, die stikstofdioxide, dat die er altijd is als je op gas kookt.
Nee, maar dat heeft dus heel erg te maken ook met kennis en gewoonte. Ja. En de manier waarop je met dingen omgaat. En dat raakt dan weer aan, hoe doe je dit met elkaar?
Ja, ja.
Een hele hoop kennis is er gewoon niet bij heel veel mensen. Dus daarom zou ik ook voor pleiten om ook dit soort zaken, dat wil je bij mensen terecht zien te krijgen. En dat doe je dus door nog het beste, door een soort van peer pressure te creëren met elkaar. En zorgen dat de een het weet en die vertelt het weer aan de ander. En die vertelt het weer aan de ander, die vertelt het weer aan de ander. De overheidscampagne is daar gelaten om dat soort dingen onder de aandacht te brengen. Maar dat is altijd meer opgeven, dus vingertje.
Ja, een beetje van bovenaf opgelegd.
Precies.
Dat werkt niet altijd.
Dat werkt echt veel minder goed. Als je een verandering teweeg wil brengen, moet dat vanuit de gemeenschap zelf komen.
Kom je toch weer bij de gemeenschap. Die ook
toch weer
zo
bij de gemeenschap
zijn,
uit. Ja. Ja. Ja.
Wat op zich ook wel zou kunnen helpen, is dat je tegenwoordig natuurlijk deze dingen kunt meten. Vroeger moest je hier voor een meetapparatuur naar binnen de sjouwen te grootte van de koelkast. En tegenwoordig is eigenlijk een meetapparatuur die ik gebruikt heb als de grootte van een fotorolletje.
Ja.
Heel compact. Om stikstofdioxide zit te meten. Maar bijvoorbeeld de fijnstofmeter is eigenlijk tegenwoordig voor €200 kun je een prachtige fijnstofmeter die ook nog CO2 weergeeft. En dan kun je gewoon zelf meten van hoe is het bij binnen. En ook vergelijking maken hoe is het buiten. Zeg maar.
Ja.
Doe ik het, in principe moet je het binnen natuurlijk beter doen dan buiten. Ja, ik heb dat vooral meegemaakt toen ik conferentie was in Hongkong en Beijing. Dat je daar, in die landen ben je gewoon graag binnen in gebouwen. Want buiten was de luchtkwaliteit super slecht.
Ja.
En binnen was daar gefilterde lucht. Daar zijn ze wel verder mee in die landen. Als je het hebt over fijnstof, dan hier in Nederland.
Het binnenklimaat, ja. Buiten is nogal een ander verhaal natuurlijk. Ja, ik zie
de awareness, zeg maar. Dus ja. Ook ja. Awareness meten. Het wordt zelfs op het weerbericht genoemd.
Ja.
Ja, dat is in Nederland niet. Ja, misschien met de paasbranden of zo.
Ja, zoiets. Ja, maar dat zijn de extreme uitzonderingen. Dan wordt het genoemd inderdaad, ja. Goed, als afrondende vraag voor jullie allebei een beetje. We hebben van alles nog wat besproken. Hoe zien jullie de toekomst voor jullie?
Nou, ik denk dat we... Ik zie de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor het onderwerp gezondheid aan zich. Maar dan zeker ook in de gebouwde omgeving. En de conferenties waar ik dit jaar ben geweest, stond het elke keer wat prominenter op de agenda. Werden er ook sessies aangeweid. Dat is al een teken aan de wand dat de awareness, zoals jij dat noemt, al steeds meer aanwezig is. Dat ook in de gebouwde omgeving en dus ook het maken van die gebouwde omgeving, dat er aandacht moet zijn voor de gezondheid van de mensen die erin wonen. Het leken heel lang twee verschillende onderwerpen te zijn en dat is het niet. We kunnen in de basis op het moment dat we bezig gaan met een gebied, of het nou een stedelijke herontwikkeling is of een inpassingsopgave of zelfs een uitleglocatie ergens anders, hou er rekening mee. En dan op al die onderdelen die wij hier al besproken hebben, zorg dat er aandacht voor is. En ik zie dat er steeds meer aandacht voor komt, maar het moet nu nog goed ingevuld worden. En dat is de volgende stap, die normering, het beleid dat er moet komen. Maar ik heb goede hoop dat we in een paar jaar wel zover zijn.
Ja, eigenlijk het verleden ook nu nog een beetje. Je ziet toch vaak nog mensen denken dat er een soort verschil is tussen energiebesparing en gezondheid. Dat met elkaar conflicteert, dat met elkaar botst. Maar eigenlijk, de meeste zaken die gaan gelijk op. Bijvoorbeeld als je het hebt over een energiezuinige, luchtdichte woning met balansventilatie. Ja, als je daar dus dat filter in plaatst, dan heb je in één keer voor alle vertrekken schone lucht. Dus energiezuinigheid en gezondheid kan heel goed met elkaar samengaan.
Ja.
En ja, je moet het dan wel meteen meenemen het ontwerp. En ja, ik merk toch dat het nu eindelijk begint te leven. Dus ik ben wel hoopvol, ja. Ja.
Je luistert naar Toekomstbestendig Bouwen. De podcast voor iedereen die onze leefomgeving duurzaam en toekomstbestendig wil maken. Mijn naam is Segert van der Linden en je hoorde mijn gesprek over de gezonde leefomgeving. Dank aan mijn gasten, Sander Botterweg van Urban Sync en Piet Jacobs van TNO. Volgende week staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Tot die tijd check je toekomstbestendigbouwen.nl voor meer inspiratie voor de leefomgeving van de toekomst.